Welkom en leuk dat je luistert naar seizoen 2 van mijn podcast. Ik ben Nikki de Trooijen, haptotherapeut in Breda. Met een hart voor eigenlijk alles wat met verbinden, intimiteit en seksualiteit te maken heeft. Waarmee je eigenlijk een beetje zou kunnen zeggen, eigenlijk dus met een hart voor de liefde. Ik ben gek op ontwikkelen en word ook soms gek van ontwikkelen. Maar er is geen moment dat ik iets anders zou willen doen dan de weg die ik nu ga. En over die weg, mijn ontwikkeling en haptonomie, deel ik op mijn Instagram-account. @NikkiDeTrooijen. En deze keer de gast in de podcast over intimiteit. Peter de Deugd, familieopsteller en haptotherapeut in Dordrecht. Mocht je willen weten, waar zit die man? Buiten dat is hij een van de meest veelzijdige mensen die ik ken. Waarom nou? Hij voetbalde in zijn jonge jaren echt op hoog niveau. Werkte ooit bij een bank. Voelde op een gegeven moment, dit past niet helemaal. Om zich vervolgens om te scholen tot fysiotherapeut. En zo zijn pad te vervolgen richting de haptotherapie. Hij maakte ook nog een uitstapje tussendoor naar een theateropleiding. En speelde in een speelfilm met Hanne van Vliet. Ook wel bekend van Anne Plus. Kortom, een veelzijdige man dus. En rust die lijkt hij te hebben gevonden in het lichaamswerk, ademwerk, haptotherapie en familieopstellingen. Waarbij die laatste mogelijk wel zijn hart in zou kunnen liggen, want hij deed maar liefst 3 opleidingen die kant uit. Hij is opgeleid door Elmer Hendricks, die ook wel Els van Stijn opleidde, beter bekend van de bestseller De Fontein. Wie weet, heb je hem gelezen? Ik wel. Een man dus met veel ervaring. En het mooie aan hem is dat zijn gevoeligheid, humor en lichtheid hem kleuren. Ze maken hem een fijne collega om naast te staan. Ik doe graag workshops met hem. En, tussen ons gezegd, is het ook nog eens mijn lief. Nou, laten we hem erbij halen en in gesprek gaan. Om meer te weten te komen over familieopstellingen. En hem het hemd van zijn lijf te vragen. Ja, welkom Peter. Fijn dat je hier bent en zo naast me zit voor het opnemen van deze podcast. Ik ben heel blij dat je ja hebt gezegd en deze tweede aflevering met me wilt doen. Met dus het thema familieopstellingen. En laten we eens beginnen bij het begin. Van wat maakt dat familieopstellingen jou zo trekt?
Goh ja, dat is gelijk zo'n vraag. Wat maakt dat het mij zo trekt? Dat was eigenlijk de allereerste keer dat ik met familieopstellingen in aanraking kwam. Was bij Hilde Bolt, een opleiding lichaamsgericht werken voor professionals. Een soort specialisatie naar de haptotherapieopleiding. En dat waren 12 dagen met elke dag een andere inhoud. En 1 dag stond in teken van familieopstellingen. En dat was de eerste keer dat ik daarmee in aanraking kwam. En toen had ik al zoiets van, wauw, dit is mooi. Het klopt, ik snapte er niks van, maar het klopte zo voelbaar. Nog hier wil ik meer van weten. En eigenlijk ben ik toen gelijk gaan onderzoeken van wat zijn er voor opleidingen. Uiteindelijk ben ik bij het Instituut voor Systemisch Werk terechtgekomen. Eerst om een workshop te doen bij Elmer Hendricks. Om gewoon te kijken van hoe voelt het hier? Wil ik hier de opleiding gaan doen? En eigenlijk wist ik al, het was een 2-daagse workshop. Na 1 dag, ja, bij hem wil ik het vak gaan leren. Of in ieder geval wil ik de opleiding gaan doen. Of ik echt het vak zou gaan uitoefenen, had ik me toen nog niet kunnen bedenken. Maar op dit moment is het eigenlijk het liefste wat ik doe. Ik vind het zo mooi werk. Voor mij klopt het zo. Dus ja, eigenlijk had ik... Dus ik heb die workshop gedaan. En toen heb ik me gelijk ingeschreven voor de opleiding. Een paar maanden later begon die toen in maart. Een aantal jaar geleden alweer. En na 3 blokken. Het is een opleiding van 8 blokken. Elke maand ongeveer 2-3 dagen les. En na 3 blokken had ik zoiets van, ik ga de opleiding nog een keer doen. Want het is echt een ambacht. Als ik dat merkte, nog steeds, ik snapte er niet veel van wat er precies gebeurde, wat nou de werkzame factor was, maar voor mij klopte het helemaal. Ik dacht van ja, dit wil ik gewoon gaan doen. En toen heb ik me na 3 blokken al ingeschreven voor nog een keer, direct, nog een keer heel de opleiding doorlopen. Waarvan mensen zeiden van, waarom ga je nog een keer de opleiding doen? Maar ja, voor mij, ik wilde gewoon niks anders. Ik werd daar zo blij van om dat te doen en om dat mee te maken, aanwezig te zijn, te leren.
En voor iemand die nou echt geen idee heeft en aan het luisteren is en voor het eerst van familieopstellingen hoort, ja, kun je iets vertellen, zodat het mogelijk iets tastbaarder wordt. Ik weet, ik vraag er bijna een onmogelijke vraag. Maar kun je iets geven waarbij die luisteraar die nu echt voor het eerst hoort over familieopstellingen, of het misschien wel eens voorbij heeft zien komen, maar echt denkt, ik heb echt geen idee waar het over gaat?
Ja, dat vind ik altijd een moeilijker. Vaak des te meer dat ik erover ga praten, des te abstracter wordt het vaak. Maar ik zal een poging doen. Wat ik zo magisch vind, en het is eigenlijk niet magisch, het is eigenlijk gewoon heel logisch, maar dat het zo zichtbaar wordt wat er in de binnenwereld van mensen speelt. En het wordt dan zichtbaar door een beeld wat dan neergezet wordt door zogenaamde representanten. Mensen die je niet kent, die zetten dat beeld neer door hun gewoon hun lijf te volgen, hun beweging te volgen. Dat is natuurlijk heel magisch. Hoe dat werkt, weet niemand nog precies. Maar mensen vinden een plek in de ruimte. Mensen die jij niet kent. En die staan voor jouw vader, jouw moeder, jouw zus, jouw broer. En zo komt er een soort beeld, een soort foto wordt er zichtbaar. En mensen, cliënten of een vraag inbrengen, iemand die een vraag inbrengt, die gaat dat beeld zien en die gaat daar naar kijken. En ik als begeleider ga daar ook naar kijken. Dat is eigenlijk wat je doet als begeleider. En dan wordt zo zichtbaar van, ah ja, dat was er aan de hand in mijn familie. Daarom kon mijn vader mij niet goed zien. Of daarom werd ik niet gezien. Of daarom kon mijn moeder niet kijken. Omdat ze zo gericht was op haar eigen geschiedenis. Op wat daar aan de hand was. En dat wordt zo zichtbaar op dat plaatje. In dat beeld. En dat is tegelijkertijd vaak heel confronterend voor mensen. Maar het mooie vind ik ook dat, want dat is een abstract plaatje zou je zeggen, alleen mensen gaan het ook echt voelen in de lijf. Dus iemand die een vraag inbrengt, die voelt ineens in zijn lijf, die wordt ineens geraakt als die gaat kijken van, ah ja, zo was het. Als dat beeld een beetje duidelijk wordt. En ja, dat is een beetje wat er gebeurt. Dus iets wat er in jou leeft, onbewust vaak. Mensen komen met een vraag waar ze tegenaan lopen. Ze lopen ergens in vast. En wat er dan zichtbaar wordt in dat plaatje, wat er onbewust in jou van binnen leeft eigenlijk, waar je geen zicht op hebt, maar dat wordt dan als het ware naar buiten gebracht door die representanten, waardoor je er zicht op gaat krijgen. En dan is het natuurlijk uiteindelijk aan de vragen brengen of die daarna kan kijken. Soms is het ook heel moeilijk voor mensen om te gaan kijken. Soms zie je ook soms een patroon dat mensen wegkijken. Ja, misschien, dat ken je wel. Heb je altijd weggekeken omdat het te moeilijk was, te pijnlijk. En dan wordt het ineens zo zichtbaar. Dus dat is een beetje, naar mijn idee, wat er gebeurt. Is dat, ja, misschien is het nog volledig abstract.
Nee, ik kan er wel op mee en ik denk dat het wel helder is. Maar ik ben ook wel benieuwd, het komt me gelijk tot de volgende vraag van, maar met wat voor soort vraag kan ik dan bij jou terecht? Mm-hmm. Wat kan ik vragen? Ik vraag, oh ja, die mijn vader is zo lastig. Zoiets? Of waar moet ik aan denken?
Het belangrijkste is dat je ergens tegenaan loopt. Dat is eigenlijk de kern. Dat is meestal ook de beginvraag van een opstelling. Van mij als begeleider, waar loop jij op dit moment tegenaan? Dus je loopt ergens in vast. Je hebt een lastige relatie met je vader of met je moeder. Je voelt dat je geclaimd wordt of je voelt je onder druk gezet. Of het kan van alles zijn. En in die relatie, dat blijft maar zich herhalen, dat patroon. En soms heb je afstand genomen of je bent er alleen maar tegen aan het strijden. En dat is dan iets waar je in vastloopt, zeg maar. Misschien heb je er ook al iets in gedaan in therapie. Maar een herhalend patroon waar je steeds weer terugkeert. Ik vind het zo moeilijk om een plek te vinden in de wereld. Dat is ook zo'n vraag die vaker terugkomt. Ik vind het moeilijk om mijn grenzen aan te geven. Ik word voortdurend over mijn grenzen gegaan. Dat zijn vragen. Waar komt dat vandaan? Kun je me daar naar kijken? Nou, dat zijn zeker mooie vragen. Ik heb ook eens een vraag gehad van iemand die zei van, goh, ik loop al heel lang met een diep verdriet in mij. En nou, ik heb een goede jeugd gehad. Ik heb naar mijn idee geen trauma's. En ik heb het gevoel dat dat niet van mij is. Nou, dat is ook een vraag. Een opstelling kwam ook heel duidelijk naar voren dat dat met zijn opa te maken had uit Indië. Een soort van, hij huilde eigenlijk de tranen die zijn opa niet kon huilen. Ja, dat eigenlijk ook zo mooi toen dat zo zichtbaar werd. En toen die opa, toen die tranen van opa uiteindelijk soort geëerd werden, een plek geven, was hij ook een soort van opgelucht. Ja, als ik helemaal ga praten over, dan blijf ik praten. Het is zo wonderlijk eigenlijk. Maar zo mooi, zo helend kan het ook zijn. Dus dat soort vragen. Van allerlei aard. Maar het belangrijkste is dat je ergens tegenaan loopt. Dat je ergens in vastloopt. En dat kan dus allerlei thema's zijn.
En dan heb ik een opstelling gedaan. En dan ben ik er vanaf?
Nee, dan ben je er niet. Ja, dan ben je er vanaf. Het lijkt erop dat familieopstellingen heel populair worden in deze tijd. Maar het is zeker geen quick fix en een oplossing voor al je problemen. Integendeel, als je al zegt van dan ben ik er van af. Eigenlijk is het, volgens mij gaat het heel erg om dat je gaat kijken naar wat er is. Dus dat plaatje wat je gezien hebt. Als je het eenmaal gezien hebt hoe het zit. En welke beweging dat je altijd maakte. En de beweging had je nodig om er van weg te gaan. Om er van weg te kijken, om het weg te duwen. Die had je nodig uit overleven. Maar nu heb je het gezien. En weet je wat de helende beweging is? Gaan kijken. Het gaan aanvaarden van ja, zo was het. Die pijnlijke realiteit, zo was het. Daarom rouwen, daarom verdriet hebben. En dan vervolgens verantwoordelijkheid gaan nemen voor jezelf. Om zelf je eigen weg te gaan volgen. En je misschien ook schuldig te gaan voelen als je niet meer, of je wel je grenzen aan gaat geven. Dus dan ben je er nog niet. Misschien begint het dan zelfs pas. Maar dan begint wel de weg. Waarin je zelf aan het stuur staat. Waarin je zelf regie hebt en verantwoordelijkheid gaat nemen. Met wat je gezien hebt. Maar er hoort dus ook vaak rouw bij. Van ja, zo was het.
Dat klinkt alsof ik dus... ik noemde net van... Goh, die lastige vader, laten we die even als voorbeeld nemen. Dat ik niet voor dat niet mijn vader in één keer dan zou veranderen. Maar dat ik iets te doen heb. Klopt dat?
Ja, je vader of je moeder verandert niet.
Nee.
Die hebben gedaan wat ze konden. En wat ze deden, nou, dan heb je dan misschien op een bepaalde manier last van gehad of wat je gemist hebt. Wat ook zo zichtbaar wordt in familieopstellingen, dat kwam vaak omdat ze zelf een zwaar lot hadden. Dus dat ze het zelf niet geleerd hadden. Ja, hoe kunnen ze dan ook anders? Maar ze hebben je wel het leven gegeven. Dus inderdaad, het is meer hoe je er dan mee omgaat. Zo van wat van jouw vader is in dit geval. Daar laten, bij hem laten. Of bij je moeder, bij haar laten. En verantwoordelijkheid gaan nemen voor je eigen weg. Zonder afstand te nemen ook van je ouders. Maar eigenlijk aan te nemen wat er al is. En het mooiste wat ze je gegeven hebben is het leven. Zonder hen was je er niet.
En stel je daarmee altijd een vraag voor jezelf?
Nee, dat hoeft niet. Ik heb ook regelmatig... mensen of een stel wat een vraag inbrengt voor hun kindje of kinderen. Regelmatig ook gehad dat ouders een jonger kind hadden rond de leeftijd 4, 5 en die vertoont bepaald gedrag wat lastig is of heel veel moeite met slaap, heel veel angsten. En dan gaan we ook gewoon opstellen. Dan heb ik geen idee ook van tevoren. Maar dan gaan we kijken en dan gaan we dat kind opstellen. Iemand voor het kind, voor het jongere kind. Iemand voor de ouders mogelijk. Hè? Zo gaat het al meestal. En wat ik zo frappant vind, wat ook echt een inzicht is voor mij dan. Dat er vaak iets bij de ouders speelt wat niet gezien kan worden. Waar ze geen zicht op hebben. Wat het kind wakker wil maken in zijn of haar gedrag. En dat vind ik ook wel ergens een beetje tragisch als we kijken naar deze tijd waarin kinderen met problematisch gedrag vaak dan bij in de jeugdzorg terecht kunnen komen, een label krijgen, een diagnose. En dan is het kind het probleem, het gedrag moet veranderen. Maar we kijken niet van, goh, wat wil dat kind nou zeggen met zijn of haar gedrag? Wat wil het wakker maken? En ik kan me voorstellen dat het soms heel lastig kan zijn voor ouders, hè? Dat staat buiten kijf. Maar als we zo kunnen gaan kijken, omdat het zo zichtbaar wordt in opstellingen, dat kinderen iets duidelijk willen maken. En als het in die opstelling dan ook duidelijk wordt, dan gaat het kind ontspannen in de opstelling. Als die ouders hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Verantwoordelijkheid klinkt misschien nog een beetje streng, maar als ze het zelf gaan zien. Daarom was ik afwezig. Ze waren nog met iets in hunzelf bezig, of van vroeger. Waardoor ze dat kind niet helemaal konden zien. En dat kind dat wil gezien worden, natuurlijk wil een kind gezien worden. Dat wil elk kind. En als ouders hun eigen zorgen op gaan lossen, en dat kan door middel van familieopstelling ook, om dat aan te gaan kijken, kunnen die kinderen weer gaan spelen. Dan ontstaat er ontspanning in de opstelling. Maar ik heb ook vaak genoeg gehoord dan daarna ook dat er echt wat veranderd is in de diepte bij het kind. Ja, dat is toch fantastisch.
Ja, en waarom zou je iemand voorstellen om een familieopstelling te gaan doen? Waarom nemen we eigenlijk deze podcast op? Waarom hebben we het in deze aflevering over het belang van familieopstellingen? Of willen we dat de wereld er wat van af weet? Waarom jij dan?
Ja, nou, voor mij omdat het zo'n essentieel inzicht geeft. Wat ik net noemde, dat voorbeeld over die kinderen. Van, goh, ja, hoe een andere benaderingswijze is dat? En als we ook zien hoe alles vastloopt in het systeem, in de jeugdzorg, maar ook in de ouderenzorg en het onderwijs. Maar in het onderwijs is ook zo'n mooi voorbeeld. Systemisch werk, familieopstellingen. Bert Hellinger is een van de grondleggers daarvan. Wat daar zichtbaar wordt, is, het zijn een soort natuurwetten die steeds plaatsvinden. Dat wordt te technisch als ik daar iets over ga zeggen, denk ik. Maar over binding is bijvoorbeeld zo'n natuurwet, van iedereen hoort erbij. Er is een bepaalde ordening, dus wat eerst kwam, krijgt voorrang.
Dus Els van Stijn heeft haar een boek eigenlijk vooral aan gewijd, De Fontein.
Ja, Els van Stijn heeft natuurlijk voortgebouwd op wat ze geleerd heeft. Mm-hmm. Ook bij Elmer Hendricks overigens. En de inzichten van Bert Hellinger. En die heeft dat heel mooi vertaald in haar metafoor van De Fontein. En prachtig. En heel mooi dat via haar boek zoveel mensen kennis kunnen maken nu met dit prachtige werk. En dus die beschrijft het heel mooi, echt een aanrader, ook dat boek overigens. En ook nog een natuurwet is balans van geven en nemen. Er moet een bepaalde balans zijn in relaties, maar ook in de wereld. Als je kijkt ook naar, letterlijk in de aarde, waar we op leven, balans tussen geven en nemen is volledig. We nemen heel veel vanuit de aarde. En je ziet dat die balans, dat er problemen gaan ontstaan. Letterlijk. Maar eigenlijk in het groot zie je dat in de aarde, maar is dat in het klein ook, in families of in relaties. Als die balans verstoord is, ontstaan er problemen. En jouw vraag, want ik dwaal een beetje af, maar die ging over.
Waarom zou ik? Waarom willen we dat de wereld hier meer van weet?
Dus ja, nou,
wat heeft het voor mij?
Wat ik net zei, en daarbij blijft in alle tijden, vind ik het wel belangrijk dat iemand wel komt uit een soort eigen beweging. Dat het niet is van, jij moet een familieopstelling gaan doen, dat moet je lekker zelf weten. Mm. Maar ik vind het wel fijn als steeds meer mensen dit gaan weten van die principes. En dat het in het verleden misschien nog soms wel hangt er iets vaags overheen. Juist omdat het lastig uit te leggen is. Meestal zeg ik tegen mensen van, kom maar eens kijken. Ervaar het maar eens. En dan de meesten zeggen ook 99% van, goh, wow, wat bijzonder. Ik snap er niks van, maar ik vind het heel bijzonder. Klopt wel, ergens. Maar
zou ik je zeggen waarom ik je uitnodig? En waarom ik deze podcast zo belangrijk vind? Hè? Want het thema van dit seizoen van mijn podcast is intimiteit. Mm-hmm. En wat ik zo mooi vind aan opstellingen is dat het zo de diepte laat zien en zo zoveel bewustzijn kan creëren en eigenlijk op tafel kan leggen wat onder het tafelkleed speelt.
Ja, mooi.
Ja, dank je.
Ja.
Ja. Dus ik dacht, nou ja, dat is mijn drive. Ik denk, hoe meer bewustzijn er in de wereld ontstaat, hoe puurder met elkaar omgaan en hoe helderder contact kan worden. En dus hoe intiemer verbinding kan worden.
Ja, prachtig. Helemaal eens. Aanvullend daarop. Als je het hebt over intimiteit, ook in relaties. Wat zo mooi zichtbaar wordt ook als partners bijvoorbeeld komen. En elke partner neemt natuurlijk zijn eigen familiesysteem mee. En zijn eigen achtergrond. En wat je soms ziet bij partners, dat ze elkaar triggeren in elkaars systeem, in elkaars pijnpunten. En dat je soms je partner verwart met je vader of je moeder. En dat wordt ook zo duidelijk in zo'n opstelling van, ah ja, dat hoort bij je vader of je moeder. En niet bij mij als partner. En aan de andere kant vind ik het ook heel mooi als partners erbij zijn, als ze als het ware getuigen zijn van, ah ja, daar komt ze vandaan of daar komt hij vandaan. Nu snap ik hem of haar beter. En dat geeft gelijk zo'n mooie verbinding. En intimiteit, vind ik zelf. Maar helemaal eens, het gaat ook echt over bewustzijn, ja, dat je bewust bent. En zoals je eerder die vraag stelde van, is het dan klaar? Nee, je bent je bewuster geworden. Je bent een stapje verder in bewustzijn en dan nog eens natuurlijk aan jou wat je daarmee doet. Daarom is het geen quick fix. Het werk begint dan pas, of het werk, maar het is eigenlijk een soort zaadje wat geplant is. En je hoeft er ook niet zo heel veel mee te doen. Dat stellen mensen ook vaak die vraag van, wat moet ik nu doen na een opstelling? Nou, eigenlijk niks. Gewoon net de ruimte geven, heel goed voor jezelf zorgen. Jezelf niet te veel verdoven met afleidingsprikkels, die er zoveel zijn natuurlijk. En vooral goed voelen in je lijf, van daar gebeurt het, daar voel je het. Daar voel je of het blokkeert, of dat het stroomt, de ruimte ontstaat, of juist meer spanning.
En kun je dan vaker een opstelling doen?
Zeker.
Of doe je één keer een opstelling en dan is het helder?
Nee, wat helder wordt is vaak een aspect. Soms is het ineens heel veel duidelijk. Dus elke opstelling verschilt ook. Hè. Soms dan vallen er zoveel kwartjes bij mensen, daar sta je echt van te kijken. En zij vooral natuurlijk ook. En ik ook altijd weer. Ik sta altijd verwonderd langs de kant als begeleider. Maar je kan wel meerdere opstellingen doen. Maar mijn advies is altijd na een opstelling om het echt de tijd te geven. Dus ja, in ieder geval minimaal 2 maanden. Er zit geen vaste tijd aan. Maar geef het de tijd om wat gezien is, wat duidelijk geworden is, die kwartjes die gevallen zijn, om dat nog meer te laten indalen, te laten rijpen. En meestal vindt het dan verder gewoon zijn weg. En als je merkt na een tijdje van dat je echt weer vastloopt, het kan hetzelfde stuk zijn, maar soms is het net weer een ander aspect, dan is het misschien tijd om nog eens te gaan kijken. Hé, wat speelt hier nou in de diepte? Dus je kan zeker meerdere opstellingen doen. Maar altijd belangrijk na een opstelling, zeker als er veel geraakt is, veel in beweging is gekomen in jou, om dat echt de tijd te geven.
Nou hebben wij het over een opstelling waarbij ook mensen als representant zijn. Hè? Zijn ook verschillende soorten opstellingen. Komen we later nog even op terug. Maar wat ik ook wel eens in mijn praktijk hoor is, mensen dat ook heel spannend vinden, enerzijds. En ook soms lastig vinden om dus die representanten te vertrouwen op dat het zuiver is wat ze laten zien. Kun jij daar iets over zeggen? Hoe dat werkt, representant zijn?
Ja, dat is ook wel een beetje het magische deel, denk ik. Wat mensen vaak magisch noemen. En wat het ook is, dat je iemand, de begeleider in dit geval, als ik de opstelling begeleid, kiest de representant uit. Dus stel, jij brengt een vraag in en ik ga iemand uitnodigen voor jouw moeder. Dan kies ik iemand uit de groep van, wil jij de moeder representeren, wil jij staan voor de moeder. En het enige wat die persoon hoeft te doen, is zijn of haar lijf te volgen. Dus ik zeg, je hoeft het niet te snappen, iedereen kan het. Volg maar gewoon de beweging van je lijf, waar je naartoe bewogen wordt. En dat is het meest magische. Mensen vinden een plek, worden bewogen. Dat is wat de representant, dus die vindt een plek. En jouw vraag van, kan ik dan vertrouwen dat dat zuiver is? En dat is natuurlijk een beetje aan mij om dat waar te nemen. Je kan echt zien of iemand de beweging vanuit het hoofd maakt, of het bedacht is, of dat hij gewoon een plek vindt. Ik zeg dan ook van, voel maar gewoon. Je kan het niet verkeerd doen. En soms zeggen mensen ook van, ik voel niks, een representant. Maar heel vaak past dat dan precies bij de rol. Die moeder kon niks voelen toen de tijd. Dus dan past dat weer precies. Meestal klopt het altijd. En natuurlijk is er soms een beetje wantrouwen of scepsis. En dat mag ook, hè, zo van. Zeker mensen die een vraag brengen zijn ook vaak vinden het een beetje spannend. Zijn een beetje bang van wat ga ik zien. En van tevoren al, en klopt dit wel? Maar ook daarin begeleid ik ze natuurlijk. Want vertrouw maar op je lijf. Op een gegeven moment dan voel je wel of je bewogen wordt. Dat is ook, mensen zeggen het ook meestal achteraf van, goh ja, ik snapte er niks van, maar het raakte me zo. En natuurlijk krijg ik ook wel eens wat terug ook, regelmatig daarna van mensen. Dat er echt iets in beweging is gekomen. Geen oplossing voor alle problemen, maar er is wel iets veranderd. Er is wel iets in beweging gekomen. En terugkomend op die representanten. Een representant zijn is ook een mooie manier om kennis te maken met dit werk. En ook als ik je vraag als representant in een opstelling, dan mag ik ook altijd nee zeggen. Als het te spannend is. Soms help ik je misschien nog wat liefdevol die drempel over, als het alleen maar spannend vindt. Maar soms als het gewoon een nee is, is het helemaal prima. Dat je alleen wil kijken. Dus over de zuiverheid, ja, dat is een belangrijke vraag. En dat is ook een beetje het ambacht, denk ik. Nu het zo bekend wordt en Tenminste, ik denk dat het steeds bekender wordt en steeds populairder. Worden er ook wel eens een cursus aangeboden van een aantal dagen. Nou, dat is een mooie manier om kennis te maken met het werk, maar niet dat je het ambacht kan leren. Tenminste, naar mijn idee. Ik vind het echt een ambacht. Dat maakt ook dat ik na 3 blokken had van ja, ik wil echt, dit is echt een vak. En zeker bij de opleider met wie ik opgeleid ben, Elmer Hendricks, daar heb ik echt diep respect voor zijn vakmanschap. En zoals hij altijd zei, het is eigenlijk heel veel oliekannetjes vullen. Oefenen, oefenen, oefenen.
Wat bedoel je met de oliekannetjes vullen?
Ja,
ik ken het voorbeeld. Iedereen die luistert kent hem.
Ja, nou ja, misschien kun jij het noemen. Het is eigenlijk het komt voort uit een verhaal dat in een dorp. Ik hoop dat ik het goed zeg, Elmer, als je meeluistert. dat er een boogschieter komt in een dorp en die schiet elke keer de eerste keer gelijk in de roos. En alle omstanders, medestanders zijn enorm verwonderd van, nou, hoe kan dat nou, hoe kan dat nou? En op een gegeven moment komt er een oud mannetje, komt het dorpplein oplopen met zijn oliekannetje. En die zet de kannetjes neer. En met zijn olie, hoe noem je dat, waar de olie in zit?
Een oliefles ding.
Een olieflesje. En hij giet elke keer van een meter afstand, giet hij het kannetje vol, zonder te morsen. 7 kannetjes achter elkaar. En ook de mensen kijken weer zo verwonderd van, hoe is het mogelijk? En een kind vraagt aan hem van, goh meneer, hoe kunt u dat zo goed, zonder te morsen? En hij zegt, oliekannetjes vullen, kannetjes vullen, kannetjes vullen. Dat was volgens mij een beetje de moraal van het verhaal. Ik hoop dat
Oefenen.
Veel doen. En dat maakt ook die keuze voor nog een keer de opleiding, omdat het eerste deel is een beetje theorie. De achtergrond is wel belangrijk. De systemische dynamieken en de achtergrondkennis is belangrijk. Maar daarnaast is het gewoon veel doen.
Ik hoorde iemand ook zeggen in mijn opleiding, want ik volg nu ook de opleiding. Die zei zo mooi, de eerste keer doe je hem voor jezelf. En de tweede keer doe je hem voor een ander. Maar volgens mij voor een ander als in ga je hem doen voor het vak te leren of zo. Kun je daar iets... Ik kon hem niet helemaal plakken hoor, maar ik dacht wel, ja, kan me wel voorstellen. De eerste keer wordt er van alles bij jezelf geraakt en ga je zelf in een soort van zelfonderzoek. En de tweede keer kun je hem naar buiten.
Ja, alhoewel, dat hoor ik ook veel. Ja. En voor mij was het wel heel snel van, maar ik wil ook echt het vak doen. Ik ging ook echt na de eerste, toen ik nog niet helemaal klaar was, al oefenen in een workshopvorm. Gewoon mensen konden onbetaald gewoon om te oefenen. Dus voor mij, ik had wel zo van, dit wil ik echt leren als vak zijnde. En natuurlijk worden er eigen thema's geraakt en is het zelfonderzoek. Maar voor mij was het echt wel nog een keer om nog verder te veel om het te leren. En ja, ik voelde dat ik dat ook nodig had. In ieder geval dat sowieso wilde. En ik heb nog steeds die beweging. Ik vind het ook heel leuk om... Ik heb de laatste opleiding de maskermaker gedaan bij Phoenix. En dat gaat ook heel erg over familieopstellingen, lichaamswerk, ademwerk. Maar dat is net even weer iets anders. En dat vind ik ook heel mooi. En na de zomer ga ik eens kijken bij Ingrid Dijkstra. Dus ik vind het ook heel leuk om van andere opstellers te leren.
Ja, ga je ook weer 2 opleidingen doen, hè?
Ja. Je raakt nooit uitgeleerd. En tegelijkertijd, al die kennis, dat moet ik er wel bij zeggen. Al die kennis, en dat is nodig. En tegelijkertijd laat je ook alles weer los. Dat is de paradox. En zoals waar ik opgeleid ben... Elmer heeft een heel mooi boek geschreven, De Tao en de familieopstellingen. En Tao is een belangrijk principe van wij hoe wij doen door niet te doen. En dat klinkt misschien een beetje vaag en abstract nog als je dat voor het eerst hoort. Maar ik merk wel in opstellingen, des te minder ik doe, des te minder ik wil fixen, op wil lossen. Want ik als het ware op de achtergrond kijk naar dat beeld wat dan ontstaan is. De opstelling is er al. En... Dus de minder dat ik doe, des te beter dat het veld of de opstelling het kan laten zien. Dat het beeld mag ontstaan.
Ja, mooie tip ook dat boek. Want voor mij is dat boek... Ik denk dat ik na dat boek ook heb besloten dat ik de opleiding wilde volgen. Dat ik ben gaan kijken.
Ja.
Toen had ik ook nog niet De Fontein gelezen. Ik ben echt begonnen bij dat boek van Elmer toen. Ja. Hey, en jij doet veel, want nu hebben we het ook veel over opstellingen met dus representanten. En ik stipte het net al even aan, er zijn nog meer manieren om ook opstellingen te doen. Stel je voor, ik vind het echt... Ik denk echt, nou, ik ga half dood als ik nog maar denk dat ik dit voor een groep moet gaan doen. Ik zak door de grond. Ik durf dit echt niet. Mm-hmm. Ook dan kun je het nog wel doen, hè? Want ik ging ook half dood voor ongeveer de eerste keer. Dus dan ook met je bang kun je gewoon. Maar stel, dat zie je gewoon echt niet zitten. Dat past je niet. Zijn er ook andere vormen van opstellingen? Of iets anders spreekt je meer aan, hè?
Zeker. Nou, jij werkt net als ik als haptotherapeut in de praktijk. En daar pas ik het ook heel veel één op één toe. Mm-hmm. Werk ik vaak met zogenaamde vloerankers. Niks anders dan veeltjes, ronde veeltjes. En die kan ik dan neerleggen op de grond als zijnde vader of moeder. Eigenlijk net als in een groep. Dat je iemand vraagt, ga ik dan op die veeltjes staan als representant. En dat werkt ook heel goed. Daarnaast kun je met poppetjes werken. Is ook een hele mooie vorm. Dus met die poppetjes vraag je aan iemand van... Kun je een poppetje pakken voor je moeder? Zet er maar een bepaalde plek neer. Zo ontstaat er ook een opstelling met poppetjes. Dus één op één werken is heel goed mogelijk ook in de praktijk. En daarnaast zijn er ook... Dit is zeg maar één vorm, maar er zijn ook bepaalde structuuropstellingen... waarin je bijvoorbeeld levensfases kan opstellen. Maar je kan ook bijvoorbeeld keuzes opstellen... Dat vind ik ook een hele mooie, dat je met je cliënt aan de slag gaat. Van, goh, leg een veeltje neer voor die keuze, voor die, ga er eens op staan, ga eens voelen. Je lijf geeft het wel aan.
Het ligt eigenlijk weer heel dicht bij de haptotherapie, hè? Dat je kunt gaan voelen wat...
Ja, het is zo'n mooie aanvulling, omdat wij als haptotherapeuten zo met het lijf werken. Zo van, het lijf is zo wijs, alleen het is de kunst om daarnaar te gaan luisteren. Wat zegt dat lijf nou eigenlijk, om dat verhaal te gaan lezen? En dat doe je eigenlijk in een opstelling ook. Want het lijf, het spreekt. Een representant wordt bewogen. Een vraaginbrenger, een cliënt wordt bewogen. Die voelt, die gaat voelen in zijn lijf. En eigenlijk is het steeds terug te geven, wat voel je nu in je lijf? Je vroeg net nog die vraag van, is het zuiver? Probeer zo min mogelijk hoofdvragen te stellen, maar meer, nee, wat voel je in je lijf? Soms komen mensen met een heel verhaal, wat ze allemaal van, nee, dit is het verhaal, dit is het hoofd. Nee, wat voel je in je lijf? Ik voel spanning, ik voel dat ik naar achteren bewogen word. Ik voel kippenvel, ik voel heel concreet. Wat zegt het lijf? En ja, het is een prachtige combinatie. Lichaamswerk, haptotherapie met familieopstellingen. Dat is ja, voor mij een gouden combinatie.
En,
ja.
En wanneer is het niet? Is het, zeg je, nou, doe maar niet. Komt het wel eens voor?
Zeker. Soms zijn mensen... komen echt zo vanuit nieuwsgierigheid. Dus dan is de eerste vraag van, waar loop je nu tegenaan? Nou, dan soms zeggen mensen, nou, ik ben nergens tegenaan. Eigenlijk, nee, ik ben nieuwsgierig naar, ik zou wel eens willen kijken in de vrouwenlijn van mijn moeder, wat daar allemaal gebeurd is, of bij mijn ouders. Nou, zelfs systemisch gezien, vanuit de theorie heb je daar gewoon niks mee te maken, om het maar even plat te zeggen, of scherp te zeggen. Maar nieuwsgierigheid is geen goede motivatie om een opstelling te doen. Je moet echt ergens tegenaan lopen. En daarnaast kan het zijn dat mensen zo nog... dat er van alles beweegt van binnen, dat ze in een proces zitten... waarvan je soms wel eens zegt, van, nou, misschien moet dit eerst even uitgewerkt worden. Ik zou nog even wachten. Aan de andere kant kan zo'n opstelling wel weer gelijk een soort vliegwiel zijn... dat er een soort versnelling komt in het proces. Dus dat... Het is geen contra-indicatie. Een contra-indicatie kan wel zijn als iemand bijvoorbeeld echt psychotisch is... of een neiging tot psychose of heel veel medicatie gebruikt... waardoor hij niet zo goed kan voelen. Want dat is natuurlijk wel... Nou, er komen wel mensen die niet goed kunnen voelen of daar niet goed bij kunnen... maar als dat echt gedempt wordt door medicatie of door... Nou, kan het zijn dat het misschien niet zo handig is om dit moment dat te gaan doen.
Ja, ik heb het ook wel eens gezien dat... Dat ze wel op de stoel naast de familieopsteller gaan zitten... en dat uiteindelijk geen opstelling nodig is. Kun jij, ja, in welke gevallen voel je dat daar is, dat is niet, dat gaan we niet doen?
Nou ja, ook, wel eens? Ook in de, net zoals bij de vraaginbrenger en bij de representant... is het ook voor mij als begeleider heel erg zaak om in mijn lijf aanwezig te blijven... om daar te blijven voelen. En als iemand naast mij plaatsneemt om die vragen te brengen... Dan blijf ik ook steeds voelen met mezelf en afstemmen van, goh, wat merk ik, wat voor bewegingen. Als ik merk van, goh, ik twijfel een beetje of hier nu wel een opstelling het beste idee is. Dan stellen we dat soms ook op. Dus dan kan ik bijvoorbeeld vragen aan iemand, wil er iemand gaan staan als representant? Of ik kies iemand uit voor geen opstelling. Maar die weet dat niet dat... Of anderen weten niet dat die persoon staat voor geen opstelling. En ik stel iemand, vraag iemand voor wel opstellen. En dan vraag ik ze allebei een plek in te nemen in de ruimte. En dan vraag ik de vraag inbrengen van ga maar staan bij de representant waarbij je het meest kracht voelt. Waarbij je het meeste krachtig voelt. En dat is wat we gaan doen. Nou, dus soms komt er dan uit van wel een opstelling. Of soms komt er uit geen opstelling. Maar het mooie van die vorm vind ik dat ik dan zelf niet met mijn hoofd hoef te bedenken. Maar dat het systeem, het veld het weer laat zien van ja, dit is nu niet het goede moment. En ik heb ook wel eens gehad dat iemand daardoor heel teleurgesteld was. En in instantie misschien zelfs een beetje boos. Maar later toch terugkwam en zei van ja, nee, dat klopte wel. Dus het is ook heel erg zaak als begeleider om goed daarin te blijven voelen zelf. Van wat klopt hier en wat klopt hier niet.
Ja, ik vind het ook soms zo mooi dat het systeem laat ook zien, hè, zonder mooie, waarvan wij hebben bedacht dat het mooi of als hulpverlener je nog wel eens iets zacht of iets soort van zacht wil laten landen bij de ander. Nou, ga je een opstelling doen, dan zit er zachte landing, zit er niet bij. Het is gewoon wat het is.
Het is wat het is. En het meest helend is, hoe gek dat ook klinkt, de pijnlijke realiteit zien en aanvaarden. En dat is soms rauw en hard en pijnlijk. En daarna ontstaat er ruimte. Maar verzachting, nou ja, het is eigenlijk het oude spreekwoord al zachte heel meer. Meestal maken stinkende wonden, dat is dan heel zichtbaar. Dus het is eigenlijk helpen door niet te helpen. Wat ik soms ook in workshops zie, als we met een groep werken van ongeveer 10 mensen dan. En er is een vraag inbrengen, er is een opstelling geweest en die persoon is heel erg geraakt. Dat mensen die persoon dan graag willen troosten. Wat volledig begrijpelijk is natuurlijk. Maar dan zeg ik meestal van, laat die persoon maar even. Want dat geeft ook de meeste waardigheid en kracht. Die persoon kan dat prima dragen. Als jij die persoon gaat troosten, dan verzwak je iemand eigenlijk alleen maar. En misschien zegt het wel meer over jezelf. Wil je graag helpen? Of is het lastig om dat gevoel van, dat je niet kan helpen, om mag te verdragen? Nou, misschien is het dan tijd voor een opstelling. Ja.
Ja. Brengt me ook wel gelijk tot de vraag van, goh, wat als ik nou bang ben dat het te veel is, dat ik het niet aan kan, wat ik te zien krijg?
Ja, die vraag krijg ik ook vaker. En je mag erop vertrouwen dat de opstelling laat zien wat jij op dat moment kan dragen. En gek genoeg, en dat is zo als je steeds meer opstellingen gaat begeleiden, dat je dat ook gaat zien en ervaren, dat als het niet veilig genoeg is, dat het dan ook niet zichtbaar wordt op de een of andere manier. Ik weet niet hoe precies dat werkt, maar dus dat datgene wat gezien wordt, dat je dat ook kan dragen. En ik snap ook dat dat een dun lijntje is, hoor. Maar ik zie het wel. Ik heb nog nooit, want het is ook altijd na de opstelling van, goh, ik doe niet echt aan nazorg. Natuurlijk kunnen mensen altijd even bellen als ze weer vastlopen of mailen. Maar dat is het dan, hè. Behalve dan mensen die ik zelf nog in de praktijk zie als haptotherapeut, die zie ik dan wel terug. Maar sommige mensen zie ik nooit meer terug. Maar de praktijk leert dat het ook meestal prima gaat.
Ja. Ja. Zeg, zo'n beetje zo richting het einde.
Dat gaat snel.
Ja. Is er een vraag die ik nog niet gesteld heb, die je wel nog zou willen beantwoorden?
Wat een mooie vraag.
Ja.
Moet ik even over nadenken?
Dat mag.
Nou, blijf lang stil. Ik weet het even niet. Ik heb het idee dat ik nog zo'n half uur vol kan praten. Dus er zijn waarschijnlijk nog genoeg vragen. Maar misschien is dat voor de volgende.
Ja, krijg ik de smaak te pakken.
Het is mijn eerste podcast die ik met je opneem. En ik vond het een beetje spannend van tevoren. Maar ik merk nu ik aan het praten ben dat ik het ook wel heel leuk vind om gewoon mijn passie en enthousiasme te delen. Dus ja, leuk en smaak naar meer. Dankjewel voor de uitnodiging.
Heel graag gedaan. Je luisterde naar de tweede aflevering van de podcast over intimiteit met het thema familieopstellingen. En ben je geraakt of wil je meer weten van Peter, de deugd? Check zijn website www.voelbaarinbeweging.nl of stuur hem een e-mail via de contactgegevens op zijn website. En wil je nu meer weten of heb je vragen aan mij? Dan kun je me nog steeds volgen op Instagram @NickyDeTrooijen. Of kijk eens op mijn website www.veerkrachthaptonomie.nl. En Peter en ik die geven regelmatig samen workshops met daarin een combinatie tussen haptotherapie en familieopstellingen. En die workshops zijn te vinden op mijn website. Voor dit jaar zitten ze helaas al vol. Maar heb je nou interesse? Stuur me dan toch een berichtje, want dan kom je op de interesselijst te staan. Wachtlijst, interesselijst. En in 2024 bieden we weer nieuwe workshops aan. Waarvan we het hartstikke leuk vinden als jij erbij bent. Dus voel je een ja. Twijfel niet en stuur ons een berichtje. Vond je het nou een fijne podcast? Geef hem dan 5 sterren op Spotify of deel hem op je social media, zodat meer mensen hem kunnen beluisteren. Dank je wel voor het luisteren en ja, tot de volgende aflevering.